Goed, dan neem ik u nog mee naar Openbaring. Openbaring 12. Het visioen van de vrouw en de draak. Toen werd het toch nog klassiek, denk ik altijd dan, hè? De vrouw en de draak. Openbaring 12, er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En ze was zwanger en riep, barensnood hebbende, zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel en ziet, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. Een profetie dus. Binnen het kader uiteraard van het boek Openbaring, profetie die verband houdt vanzelfsprekend met de openbaring van het koninkrijk van Christus, of gewoon het houdt verband met de openbaring van Jezus Christus, want zo heet dat gewoon in Openbaring 1 vers 1. Dat zijn uiteraard niet de dagen waarin wij leven. Wij leven in de dagen van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, zodat je kunt afvragen wat deze profetie eigenlijk van doen heeft met de situatie waarin wij leven. En dan moet ik zeggen, nou nogal veel, want in de eerste plaats is het dan toch zo dat al deze profetieën in het boek Openbaring weliswaar spreken over de openbaring van een koninkrijk, maar dan gaat het toch altijd over de openbaring van het koninkrijk dat voor die tijd en dus in onze dagen verborgen is. Kortom, het gaat om de openbaring van het koninkrijk waarvan wij nu al deel uitmaken. En dat betekent dat, en dat blijkt gewoon ook in de praktijk, het betekent dat we in het boek Openbaring heus nogal wat gemeentelijke waarheid tegenkomen. Niet omdat het de bedoeling is van het boek om die gemeentelijke waarheid naar voren te brengen, maar natuurlijk wel om aan te geven op welke wijze de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk samenhangt met de bedeling waarin wij leven. Dat toch in de eerste plaats. En het is natuurlijk aardig om vast te stellen dat het boek Openbaring aansluit bij het Oude Testament. En dan de conclusie te trekken dat er dus geen gemeentelijke waarheid in gevonden zou kunnen worden. Ik ken er zelfs één, die is namelijk dat deze keer maar eens een keer niet zou noemen. Nee, echt niet. Die beweert van ja, Openbaring gaat over de openbaring van het koninkrijk. En dus mag men er geen gemeentelijke waarheid in vinden. En zodra wij menen dat we iets erin vinden over de gemeente, wordt dat vervolgens weggeredeneerd en wordt gezegd dat kan niet, want het hoort niet in dit boek. En dan denk ik altijd, ja, wie maakt dat nou eigenlijk uit of dat in dit boek hoort of niet, hè? Wij namelijk niet. En of er gemeentelijke waarheid in voorkomt, dat kun je niet vaststellen aan de hand van een vooropgezette redenering. Het zal moeten blijken uit de inhoud van het boek zelf. Datzelfde trouwens zou ik kunnen zeggen over het boek Hebreeën, waar we zojuist vandaan komen. Er zijn er die zeggen het is een boek geschreven aan de Hebreeën. Wat niet waar is, want er staat nergens, behalve in het opschrift. Maar dat maakt geen deel uit van het woord van God. Dus dat staat dus gewoon nergens. En vervolgens wat men zegt men, ja, het wordt duidelijk geschreven aan degene die de wet verstaan. En dan zeg ik weer, waarom worden wij geacht de wet niet te verstaan? Wij, kinderen Gods. Waarom zouden wij de wet niet verstaan? Toch? Ja, wat een dwaasheid. Alsof niet de nieuwtestamentische waarheid en zelfs gemeentelijke waarheid, een juist gemeentelijke waarheid, uitdrukkelijk gebaseerd wordt op de uitspraken in het Oude Testament. Dat realiseren weinigen zich. Maar je kunt wel zeggen, de gemeente is een verborgenheid in oud-testamentische tijd. Maar neem niet weg dat de apostel Paulus als zijn gemeentelijke waarheid uiteenzet, zich continu, werkelijk waar, steeds beroept op oud-testamentische schriftplaatsen. Die gemeentelijke waarheid dan toch wel degelijk zouden bevatten. Zo zit het nou maar, hè. En datzelfde geldt dus ook voor de Hebreeënbrief. Te zeggen dat het aan Hebreeën geschreven is en blijkbaar, omdat het over de wet handelt onder andere, dat het geschreven zou zijn aan Joden of zo, dat is maar een vooropgezette mening. Want uit de inhoud van het boek zelf blijkt duidelijk, punt 1, dat helemaal niet gaat over Hebreeën, wat het ook zijn mogen, maar het gaat niet over Hebreeën, het is er ook niet aan geschreven. En in de tweede plaats, het gaat niet over het oude verbond. Het gaat over het nieuwe verbond en hoe dat nieuwe verbond al werd aangekondigd en geïllustreerd in het oude. Dat is maar het verhaal. En ook de Nieuwtestamentische waarheid en zelfs gemeentelijke waarheid wordt bijzonder interessant als we bedenken dat die Nieuwtestamentische waarheid wel degelijk al in het Oude Testament besloten lag. En dat is wat uiteengezet wordt. Het is gewoon een neutrale verhandeling bovendien, de hele Hebreeënbrief, over de verhouding tussen het Oude en het Nieuwe Verbond. En als je de brief leest, zal blijken dat het zegt dat een ieder die gelooft sinds de opstanding van Christus deel uitmaakt van het Nieuwe Verbond. Door geloof? Dat zijn wij toch? Net zo. Bovendien, het sterkste argument vind ik altijd nog dat hoofdstuk 1 zegt dat Christus nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeggebracht gezeten is in de rechterhand Gods. Dat is nu toch zo? Er staat ook in Efeze en Colossens en hoe het allemaal heten mag, staan in bijna alle Nieuwtestamentische boeken letterlijk geciteerd zelfs. Dat is dus zo. En verder zegt Hebreeën 10... dat hij in de toekomst uiteraard ten andere malen zal verschijnen voor degenen die hem verwachten tot zaligheid. Dat is nu toch zo, dat hij in de toekomst zal verschijnen. Zodat de brief dus spreekt over wat er tussenin ligt. Want het sterk is nog, de brief spreekt over het nieuwe verbond en dat is een eeuwig verbond. Maar het neemt niet weg dat er in de brief wel degelijk de nadruk ligt op onze dagen sinds de eerste komst van Christus en uitdrukkelijk in afwachting van zijn wederkomst. Dus... want wij wachten op zijn wederkomst, dat staat er ook uitdrukkelijk. Dus de brief spreekt over onze tijd en het is dus wel degelijk specifiek gemeentelijke waarheid. Waarbij bovendien nog gesproken wordt over het volk God. En wie zijn dat? Hebreeën 2, het volk God, wie zijn dat? Of Hebreeën 3 is het, sorry, Hebreeën 3. Nou, Hebreeën 2 ook al bijna erin zien. Maar Hebreeën 3, het volk Gods, welke gij zijt, indien gij maar gelooft. Nou ja, indien gij maar door deze belijdenis een hoop tot het einde toe vast behoudt. Maar goed, vooruit, hè? Indien gij maar gelooft. Daar gaat het om. We zijn het volk Gods en het volk heeft ook inderdaad een hoge priester. Ik wil gewoon zeggen dat daar gemeentelijke waarheid in Hebreeën, dus gemeentelijke waarheid uiteengezet wordt. Niet naar aanleiding van in het algemeen de concrete uitspraken in de Oud-Testamentische profetie. Maar in de eerste plaats naar aanleiding van de Oud-Testamentische typologie. De illustraties dus. Want het blijft waar, en dat is helemaal onbekend, het blijft waar dat typologie nou net de methode is waarbij God de Nieuwtestamentische, in het bijzonder de gemeentelijke waarheid, verborgen heeft in het oude. Dat is typologie. De verberging van gemeentelijke waarheid in het oude. Dat betekent dat juist uitdrukkelijk alle wettische instellingen, waaronder het priesterschap, een uitbeelding zijn van de tegenwoordige situatie. En dat is het ook. Bovendien... als het de Hebreeënbrief echt verband zou houden alleen maar met Israël en zou spreken dus over de openbaring van het koninkrijk straks in een andere bedeling, dan vraag je je toch af waarom Christus daar dan niet in de eerste plaats als koning naar de ordening van Melchizedek beschreven wordt. Maar u voelt kennelijk zelf al aan, hopelijk zelf ook al aan, dat dit een volstrekt onbijbelse uitdrukking is zelfs. Koning naar de ordening van Melchizedek. Toch zou dat de uitdrukking dan moeten zijn. De koning en priester. Maar de Hebreeënbrief spreekt over hem als priester. In de eeuwigheid. Dat is opmerkelijk genoeg, omdat van Melchizedek in Genesis staat, in de eerste plaats, dat hij koning was. En pas daarna dat hij ook priester was. Maar in Hebreeën wordt de zaak omgedraaid en wordt de nadruk gelegd op zijn priesterschap. En het koningschap komt eigenlijk in heel Hebreeën niet aan de orde. Behalve dan wanneer gezegd wordt dat Christus meer is dan Mozes. Maar voor Mozes te zeggen dat hij koning was van Israël is weliswaar bijbels. Maar toch tamelijk overdreven, omdat bij mij weten dat ook maar één keer ergens staat. Hè? Dus het gaat niet eens over het koningschap, maar over het priesterschap. Nou, hoe dan ook, al die Nieuwtestamentische boeken bevatten gemeentelijke waarheid. Sterker nog, eigenlijk is het zo dat heel het Nieuwe Testament, en daar bedoel ik dus inderdaad mee Matthäus tot en met Openbaring, slechts gemeentelijke waarheid bekend maakt. Want alle andere waarheid was niet verborgen in het Oude Testament en wordt in het Oude Testament geopenbaard. Het is juist zo dat in de Nieuwtestamentische geschriften gemeentelijke waarheid bekendgemaakt wordt. En natuurlijk wordt dan ook bekendgemaakt aan de ene kant hoe die gemeentelijke waarheid samenhangt met het Oude Testament. En hoe de roeping van de gemeente aansluit op de Oud-Testamentische geschiedenis. De geschiedenis tot dan toe zal ik maar zeggen. En vervolgens wordt vervolgens op het verhaal ook. Het betekent dat het Nieuwe Testament dan ook moet uiteenzetten op een of andere wijze. Hoe wij van deze tegenwoordige bedeling met de hemelse roeping van de gemeente enzovoorts overgaan naar en terechtkomen in de openbaring van het koninkrijk alsnog. Maar je kunt wel zeggen, de kwestie van de gemeente en onze bedeling is een tussengeschoven periode in de heilsgeschiedenis. Dat is ook inderdaad zo, maar daarmee is heus niet gezegd dat er geen verbanden zouden bestaan tussen de gemeente en de oud-testamentische geschiedenis aan de ene kant. En laat staan de oud-testamentische geschriften. En de gemeente en de openbaring van het koningschap straks aan de andere kant. Want het mag dan een tussengeschoven periode zijn. Het neemt niet weg dat de gemeente een belangrijke positie inneemt straks in het geopenbaarde koninkrijk van Christus. Nou, en dat moet uiteengezet worden. Dat kan in het Oude Testament heel moeilijk, omdat daar de gemeente sowieso verborgen blijft. En dus gebeurt dat in het Nieuwe Testament, nadat eerst de gemeentelijke waarheid concreet geopenbaard is, via de Paulinische brieven, de brieven in het algemeen trouwens, en daarna in openbaring wordt verband gelegd tussen de gemeente eerst en daarna de openbaring van het koningschap, de wederkomst van Christus. En dus moeten wij er verwachten dat inderdaad ook in openbaring gesproken wordt over de gemeente als zodanig. Dat is ook zo in de eerste 4-5 hoofdstukken zeker, gaat het echt over niks anders. Nee, andere keren maar. He? En daarna gaat het over de openbaring van het koninkrijk. Maar de gemeente heeft daar een belangrijk aandeel in, omdat de gemeente verbonden is met Christus. Nou, ik hier toch sta. Vroeger thuis leerde ik al dat overal waar een openbaring sprake is van het lam, van Christus dus, hè, waar een openbaring sprake is van het lam, is niet alleen maar sprake van de Heer Jezus, maar daar is net zo goed sprake van heel de gemeente. Want die ligt daarin besloten. De gemeente is immers het lichaam van Christus. En heeft deel aan het lam. En als er staat dat het lam op de troon zit, dan is dat de gemeente net zo goed. En als er staat dat het lam verschijnt en de wereld aan zich onderwerpt enzovoort, dan is dat net zo goed de gemeente die dat doet. En dat is ook het geval. En een mooi voorbeeld daarvan is natuurlijk hier Openbaring 12. Maar ik ga die profetie niet bespreken hoor. Kom. Ja. Nee, daar valt niks aan te bespreken als ik eerlijk moet zijn. Hè? Een vrouw is in de Bijbel altijd, in de visioen is een vrouw in ieder geval altijd Israël. Soms nog wat anders ook, maar in ieder geval Israël. Het wordt nog bevestigd door de zon, de maan en 12 sterren. Dat hebben we ook nagevraagd natuurlijk bij Jozef. Hè? Zon, maan en 12 sterren, bij Jacob eigenlijk. Die vroeg er helemaal niet naar, die wist meteen wat het was toen Jozef hem erover vertelde. En Jozef kennelijk ook. He? En zijn broers trouwens ook, daarom waren ze zo jaloers. Leuk, hè? Ze waren jaloers op Jozef. Op wie zou Israël jaloers zijn? Op de gemeente. Leuk, hè? Nou goed, een andere keer. Goed, dan gaan we weer verder. Een vrouw, Israël dus, zon, maan en 12 sterren, natuurlijk, gekroond. Want Israël zou heersen met God. Dat betekent de naam, kan niet missen, daar is Israël toe geroepen. En Israël is in barensnood. Nou, dat hoef ik ook niet uit te leggen. En dat het een beschrijving is inderdaad van de tegenwoordige bedeling lijkt me ook duidelijk. 2000 jaar lang vervolging, inderdaad, van Israël. Een Jodenhaat, een Israël wat vervolgd wordt enzovoorts. Maar, en verder is er sprake van een tegenstander, de draak namelijk, die in de rest van het hoofdstuk op aarde geworpen zal worden. Maar dat is pas nadat de zoon geboren is. Maar het punt is dat hier sprake is van een zoon, een kind wat gebaard zal worden in vers 4. En in vers 5 staat, zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En dan gaat hij weer, hè. Zij baarde een mannelijke zoon. Dus het ligt voor de hand te zeggen dat die mannelijke zoon, dat is Christus. Niet dan. Ik kan niet missen, want er staat bij, zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En de reden waarom ik het vers aanhaal is natuurlijk omdat dat ontleend is aan Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, eis van mij en ik zal u geven, enzovoorts. En gij zult hen slaan en verpletteren met een ijzeren scepter. Dus dit, daar gaat dit over. Kortom, dus vers 5 hier is een verwijzing naar die mannelijke zoon. En dus in het algemeen naar die zoon die ooit werd aangesteld bij zijn opstanding. Die mannelijke zoon die inderdaad volgens Psalm 2 de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Maar het eigenaardig is dat er staat, haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn alwaar zijn plaats had haar van God bereid enzovoorts. En voordat we nou verward gaan doen, Het is heel eenvoudig. Als er staat de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zijn plaats had haar van God bereid. Dan betekent dat gewoon dat Israël inderdaad een plaats had in de woestijn. En denk nou niet dat het ineens over de gemeente gaat die vlucht naar de woestijn of zo. Want hoewel dat op zich een tamelijk Bijbelse gedachte is, dat wij naar de woestijn gaan, in de woestijn ons bevinden, weet u wel. Hoewel dat zo is, is dat hier niet de toepassing, want het gaat over de vrouw en niet over de mannelijke zoon. Het gaat dus niet over de gemeente, maar het gaat over Israël. En de tijdmeting die gegeven wordt van 3,5 jaar, 1260 dagen, is natuurlijk toch een verwijzing naar een van de twee delen. Nou ja, doet er niet toe zoveel precies nou, hè. Maar een van de twee helften van de 70ste week van Daniël. En dat is pas na de opname van de gemeente. En dat is ook de reden waarom deze profetie hier in de Bijbel staat. Het spreekt namelijk over het toekomstige lotgevallen van Israël. Wat inderdaad, als het tot geloof komt, zal vluchten naar de woestijn. Alwaar zijn plaats heeft haar van God bereid. U weet wel, hè? De woestijn van Paran en zo, hè. Dat heb ik ook eens nagevraagd. Bij Peter Slachter, leuk. Hè? Heb ik het laatst gelezen, ik weet niet meer waarin. In de brochure, De Deur, over Ik Ben De Deur was dat, geloof ik. Je had het over Petra, hè? Toch? Ja, zie, ik vergeet dat zo snel. Maar zo was dat, hè. Inderdaad, een plaats haar van God bereid. De Oud-Testamentische profetieën spreken daar ook over. Over dat inderdaad de Israël verzameld zal worden in de woestijn in de toekomst om vervolgens de Heer te ontmoeten daar in de woestijn. En de Heer zal hen voorgaan en hen leiden. Net als eens Joshua, die andere Jezus dus. De Heer zal hen voorgaan en hen leiden uit de woestijn naar het beloofde land, naar Canaan. Dat is het verhaal. Daar gaat het over. En het punt is dat we dan in de problemen komen met die mannelijke zoon. Want er staat, de mannelijke zoon werd weggerukt tot God en zijn troon en de vrouw vluchtte naar de woestijn. Maar het punt is dat de vrouw nog steeds moet vluchten naar de woestijn, want dat is nog niet gebeurd. En de mannelijke zoon, namelijk de Heer Jezus Christus, is al lang ten hemel gevaren. Zelfs niet eens op hemelvaarsdag, maar op paasdag, zoals langzamerhand bekend, hoop ik, hè. De dag van zijn opstanding. Want toen werd hij inderdaad gezet aan Gods rechterhand, zoals we zojuist al verscheidene malen gelezen hebben. De oplossing van de vraagstuk is makkelijk genoeg. En ik vertel het zo snel, omdat we daar al zo vaak over gesproken hebben. Het punt is namelijk dat die mannelijke zoon is niet maar de Heer Jezus. Maar het is inderdaad de hele gemeente. De zoon van God. Want de gemeente groeit op tot die mannelijke zoon, tot die mannelijke rijpheid. Hè, tot het lichaam van Christus, of hoe dat allemaal maar heten mag. En de uitspraak hierover, haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon, is niet een uitspraak over de Heer die op hemelvaarsdag, dan wel op paasdag, doet er nou niet toe. Maar de Heer die ten hemel voer enzovoorts, want hij werd heus niet weggerukt, de Heer. Dat kan nooit. En iedere eerlijke commentator, ook in het grijze verleden, heeft dat altijd toegegeven. Dat kan eigenlijk niet. De Heer werd niet weggerukt. En zeker niet voor de draak, want die had hij zo min of meer zojuist overwonnen. Hij had de overheden de macht in het openbaar tentoongesteld en over hen getriomfeerd. Hij had de slang de kop vermazzeld, of hoe het maar heten mag. En dat is nog niet hetzelfde als dat hij werd weggerukt tot God en zijn troon. Het gaat om heel andere dingen. Die wegrukking van deze mannelijke zoon is namelijk de wegrukking van de gemeente. En de belangrijkste reden waarom dat zo dikwijls niet gezien wordt, is omdat men gewoonlijk aan de gemeente alleen denkt als aan één vrouw. En dat is jammer, want in veruit de meeste gevallen wordt de gemeente in de Bijbel niet beschouwd als vrouwelijk, maar als mannelijk. U weet het toch, het is maar van welke kant je kijkt, hè? Toch? Ja, want het zijn heel relatieve begrippen, mannelijk en vrouwelijk. Voor zover de gemeente onderworpen is aan Christus, is de gemeente vrouwelijk ten opzichte van Christus. Zoals het lichaam vrouwelijk staat ten opzichte van het hoofd. Het hoofd is dan mannelijk, zo zit dat gewoon. Maar als de gemeente gewoon Christus is, één is met Christus, dan is de gemeente en Christus samen mannelijk, het lichaam van een man zelfs wel te verstaan. De gemeente is dan mannelijk met Christus als hoofd ten opzichte van de hele rest van de schepping. Want wij hebben deel aan deze uitermate verhoging van Christus. En de gemeente moet dus vanuit heel de wereld, vanuit de hele schepping en ook vanuit Israël beschouwd worden als een mannelijke zoon. Ja, en let op, niet zoon, mannelijke zoon. Niet omdat je ook vrouwelijke hebt, maar gewoon om dat begrip zoon nog eens een keer te versterken. Mannelijke zoon wil inderdaad zeggen, degene aan wie gegeven is alle macht, want dat staat hier ook. De mannelijke zoon namelijk, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Want die toelichting is de verklaring van die mannelijke zoon. En de verwijzing naar Psalm 2 uiteraard. Nou, waar het nu feitelijk om gaat, is dat hier op deze manier natuurlijk over de gemeente gesproken wordt, als over die man die weggerukt wordt door God en zijn troon. De uitspraak dus over de opname, zo noemen wij dat ten onrechte, want het is de wegrukking eigenlijk, hè. Maar goed, laten we onze terminologie maar niet veranderen. Het gaat over de wegrukking van de gemeente. En daarna zal de vrouw Israël wel degelijk vluchten naar de woestijn. 3,5 jaar lang vluchten naar de woestijn. Nee, omdat aan hen 3,5 jaar lang het evangelie gepredikt wordt door de twee getuigen in de straten van Jeruzalem. He, dat is Openbaring 11, voorgaande hoofdstuk. 3,5 jaar lang zal het vluchten naar de woestijn, om vervolgens 1260 dagen, dat is dus weer 3,5 jaar lang, bewaard te worden tijdens de dagen van grote verdrukking over Israël in de woestijn. Alleen de tweede helft wordt hier maar genoemd, de andere helft vertelde ik u gewoon. He. Zij vlucht in de woestijn, dat op zich duurt 3,5 jaar... al waar zij bewaard wordt, en daarvan staat er ook uitdrukkelijk, dat duurt 3,5 jaar. Want tot in het midden van de 70ste week van Daniël worden de gelovigen opgeroepen om te vluchten naar de woestijn. En als het één keer zover is dat het midden van die 70ste week aanbreekt, dan staat er dat men met de grootste spoed moet vluchten. Het land uit, wie op het dak is komen, niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, enzovoort. Die uitspraken zijn dat in Matteüs 24. Kortom, hier is sprake van de opname van de gemeente. Maar wat ons daarbij niet mag ontgaan, en vandaag dus mag ons dat niet ontgaan, dat door deze uitspraak in Openbaring 12 vers 5... heel Psalm 2 van toepassing gebracht wordt, niet alleen op de Heer Jezus, tot wie gezegd werd, gij zijt mijn zoon, met alle consequenties van dien voor ons. Maar nu, hier, wordt dezezelfde psalm alsnog veel breder toegepast en van toepassing gebracht op de gehele gemeente. Heb u dat? Want hier verschijnt een mannelijke zoon. Nou, normaal kan dat niet eens, want de vrouw kan niet een mannelijke zoon baren. Ze baart kinderen geen mannelijke zonen. Maar het is een visioen, hè? Een visioen kan alles. Het punt is namelijk dat deze mannelijke zoon in het verband waarin het hier gezegd wordt, niet de Heere Jezus is die uit de dood opstond, maar het is de gemeente die verheerlijkt wordt. Dat wil zeggen, het is de gemeente die weggerukt wordt, de Heer tegemoet in de lucht, om al zo voor altijd met de Heer te wezen. En dat betekent dat daardoor de hele uitspraak, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, vervolgens ook van toepassing gebracht wordt. Ik heb het echt met opzet voor het laatst bewaard. Ik heb liever dat u het vergeet en dat u het niet begrijpt. Hè? Maar de uitspraak, heden heb ik u gegenereerd, gij zijt mijn zoon, wordt dus nu alsnog ook van toepassing gebracht op de hele gemeente. En het heden is dan niet de dag van de opstanding en verheerlijking van Christus, maar het is de dag van de opstanding en verheerlijking van de gemeente. Waarna het verhaal alsnog gewoon verder gaat. Kortom, eigenlijk was het zo dat de opstanding van Christus plaatsvond min of meer precies, nou ja, op een paar dagen na, aan het einde van de 69ste week van Daniël. En de opname van de gemeente vindt plaats min of meer precies op een paar dagen na, wellicht, want dat weet ik niet, maar aan het begin van de 70ste week van Daniël. Want die begint daarna. Nou, in ieder geval zeer kort daarna, of laten we zeggen in ieder geval in hetzelfde jaar nog. Dan heb ik hem heel ruim gehouden. Maar dat is het hele punt. Dat wil zeggen, in het verleden moest de 70ste week beginnen, maar dat gebeurde niet. Niettemin, de uitspraak, gij zijt mijn zoon, heden heb ik gegenereerd, wordt toegepast op de Heer Jezus Christus. En in de toekomst, aan het eind van onze bedeling, als die drie andere dagen gerekend zijn, zal ik het nog eens anders zeggen, er werden in de geschiedenis 3 dagen gerekend en op de 3e dag werd gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En daarna neemt Petrus dezelfde 2 dagen tot op de 3e dag en past hij toe op de wederkomst van Christus na 2 dagen van 1000 jaar elk. En bij de aanvang dus van de 3e dag, hè, dan zou er ook gezegd moeten worden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dus 2 keer hetzelfde. Na 3 dagen wordt gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eenmaal heel kort toegepast op de Heer Jezus Christus, en dat is natuurlijk van het allergrootste belang, maar niettemin de lange telling kennen wij ook. Na 2 dagen van 1000 jaar, enzovoorts. En dan is er ook sprake van, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar dan wordt het gezegd, in eerste plaats, en in ieder geval volgens Openbaring 12, over de gemeente. Want van deze mannelijke zoon, die kennelijk de uitbeelding is van de gemeente, dat kan niet missen, wordt gezegd, hij zou al de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Nou, van die zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, wordt in Psalm 2 gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Met alle consequenties van die, want het betekent dat alles wat over de Heer Jezus Christus gezegd werd, over de Christus, zo moet ik het zeggen, alles wat over de Christus gezegd werd in het Oude Testament, wordt aan de andere kant, in het verborgen dus, ook toegepast op de gemeente. Nou, ik heb het bij gelegenheid, vooral in de afgelopen tijd, nogal eens hier en daar genoemd. Hè? Wat denkt u van deze? Zeg tot de dochter van Sion, zie uw koning komt, arm en reizende op een ezel. En hij is een heiland enzovoorts. Natuurlijk is het een uitspraak over de komst van de Heer Jezus. Zelfs over zijn wederkomst. Maar de aardigheid van de uitspraak is dat daarin net zo goed gesproken wordt over de verschijning van de gemeente met Christus in heerlijkheid. Daar komt het op neer. Of de Heer zelf zegt, zie ik kom en mijn loon is met mij. En omdat we niet verklaren kunnen zeggen, nou dan zal hij wel uitbetaling houden of zo. Nee, het punt is, hij heeft net uitbetaling gekregen. Hij komt en zijn loon, de gemeente is met hem. Zodat als gezegd wordt, de Messias komt, dan wordt ook gezegd, de gemeente komt. Dat in het Oude Testament verborgen is, dat is duidelijke zaak, want het is gemeentelijke waarheid. Maar in het Nieuwe Testament wordt dat heus alsnog aangevuld, onder andere hier. Het zijn maar hints die gegeven worden natuurlijk. Maar niettemin, dit is net zo'n duidelijke hint als die van Petrus die zegt, Psalm 16, leuk, van David, maar het gaat niet over David, het is veel meer aan de hand. En Paulus die precies hetzelfde doet. En hier is het dan Johannes, in ieder geval het is Openbaring, waarin verwezen wordt naar Psalm 2. Psalm 2 die duidelijk spreekt over de opstanding van Christus zoals we tot op heden gezien hebben. Maar waarbij achteraf hier vastgesteld wordt dat het wel degelijk gaat om de roeping van de gemeente. Zodat het hoeden van de heidenen met een ijzeren roede plaatsvindt door de Heer, dat blijkt duidelijk, maar door de Heer die ons hoofd is en betekent dat wij er deel aan zullen hebben. Dat betekent dat als gezegd wordt dat de Heer Jezus oordeel zal brengen over Israël en de volkeren, dat het oordeel uitgevoerd wordt in de praktijk wel degelijk door de gemeente. Daar komt het op neer. Trouwens, wat betekent het anders? Dat wij met hem zullen heersen. En wat betekent anders dat we met hem de engelen zullen oordelen? En wat betekent anders dat we met hem zullen zitten op tronen oordelen de 12 geslachten van Israël enzovoorts? Het betekent gewoon dat de Messias van Israël, de Messias die straks zal verschijnen, is niet alleen Jezus van Nazareth, maar het is de Heer Jezus inclusief allen die de Vader hem gegeven heeft. En ik hoop dat u merkt dat ik citeer uit, wat is het, Johannes 17... En Johannes 17 wordt officieel aangeduid als het hoge priesterlijk gebed. Nou, dat wou ik maar even gezegd hebben. Waar de Heer beschreven wordt als de hoge priester, daar is hij niet alleen, maar er is zijn huis, dan wel zijn volk, inderdaad met hem. En de gedachte is dan ook, dat als er gezegd wordt, gij zijt mijn zoon, en het betekent, en het zou betekenen, gij zijt mijn koning, dan wordt die uitspraak gedaan, niet alleen over de Heer Jezus, maar ook over de gemeente. Gij zijt mijn zoon, namelijk gij zijt mijn koning. En ook als het betekent dat die zoon de vervulling zal brengen van de beloften die aan de vaderen gedaan zijn, nou, dan houdt dat inderdaad in dat als ooit die beloften aan Israël en de volkeren vervuld zullen worden, dat het gebeurt door toedoen van de gemeente. Die speelt daar een rol in. Want wat over Christus gezegd wordt, wordt inderdaad over ons gezegd. Het evangelie der heerlijkheid van Christus is een evangelie dat leert dat wij als gelovigen in onze dagen deel krijgen, hebben tot op zekere hoogte, maar deel krijgen aan de heerlijkheid van Christus. En de heerlijkheid van Christus houdt in, zoals we er straks gezien hebben, hoge priesterschap. Dat betekent dan automatisch dat wij op zijn minst priesters zijn naar de ordening van Melchizedek. Nee, niet alleen zullen zijn, ook zijn. dat we priesters zijn naar de ordening van Melchizedek. Ja, Nieuw Testament is priesterschap uiteraard. En eigenlijk zou je nog het beeld nog verder moeten doortrekken, moeten vaststellen dat wij deel uitmaken van het huis van de hoge priester. Ook een begrip uit het Oude Testament. Wij horen bij het huisgezin, familie van de hoge priester. De hoge priesterlijke familie dus eigenlijk. Niet alleen de priesterlijke familie, de hoge priesterlijke familie zelfs eigenlijk. Daar komt het op neer. Kortom, de gemeente wacht een heel belangrijke taak. Daar gaat het maar om. En vergis u niet. Wij praten over de Heer en zeggen, nou ja, hij zal al zo wederkomen, zoals in Handelingen 1. Te 10 dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Ja, maar wat dacht u wie er nog meer waren daar? Niet alleen de zijne, wij ook. Dat is het verhaal. Ik weet niet hoe letterlijk je dat allemaal moet nemen. Maar niettemin, wij zijn daar in elk geval bij. Daar gaat het om. Al deze uitspraken die we in de loop van de dag hebben aangehaald, zijn uitspraken vervolgens inderdaad over de gemeente die met Christus zal geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is de heerlijkheid van zijn roeping. En daarom staat er ook in Efeze 1 dat God ons in Christus gezegend heeft met elke geestelijke zegening. Dat betekent dat we deel hebben aan alle zegeningen die de Heer Jezus Christus ontvangen heeft. En het eerste is dan, gelijk hij ons uitverkoren heeft. Nou, Christus is uitverkoren. Van voor de nederwerping der wereld. En tweede punt, dat mag je van een tweede punt trouwens verwachten. Van een tweede punt is, en hij heeft ons in Christus tevoren verordineerd tot aanstelling als zonen. Want u weet, de eerstgeborene is de tweede altijd, dat bedoelde ik eigenlijk. Hè? Punt 2, aanstelling van de eerstgeborene. Wij worden met Christus aangesteld als zonen. Staat daar. In Christus, tevoren verordineerd tot aanstelling als zonen. Staat er, vanwege dat het nog gebeuren moet. Wij moeten nog aangesteld worden als zonen. En mocht dat niet duidelijk zijn uit Efeze 1, dan legt u gewoon Romeinen 8 ernaast. Daar staat dat wij niet eerder worden aangesteld tot zonen als bij de verlossing van ons lichaam. En dat is in de praktijk bij de opname van de gemeente. Nou, hoe werd Christus aangesteld tot zoon? Hoe werd Christus aangesteld tot zoon? Doordat tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Nou, als de gemeente deel heeft aan deze zoonstelling van Christus, en zo staat het er toch, niet alleen Efeze, maar inderdaad Romeinen 8, onder andere dan. Ja. Hoe wordt dan de gemeente aangesteld tot zoon? Gewoon doordat de vader zegt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wanneer gebeurt dat? Romeinen 8 zegt, bij de verlossing van ons lichaam. En uit de andere schriftplaatsen blijkt dat dat dus inderdaad is het moment waarop de hele gemeente officieel verlost wordt en een verheerlijk lichaam ontvangt, officieel. En dat is dus bij de opname van de gemeente, ja. En hier staat, hier in Openbaring 12, staat dat concreet. De mannelijke zoon die werd weggerukt tot God en zijn troon en die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Het blijkt de gemeente te zijn, maar het is de zoon uit Psalm 2. En als dat zo is, dan betekent het dat alle uitspraken in het Oude Testament, in ieder geval, over de Messias en over het werk wat hij zou doen aan Israël en de volkeren, dat er tegelijkertijd uitspraken zijn over de gemeente en de komst van de gemeente straks met Christus in heerlijkheid. En daarom zegt de apostel in Efeze 1 dat wij verlichte ogen des verstands zouden moeten hebben. Ik blader er maar even naartoe. Want ik moet snel hiermee ophouden. In Efeze 1 bidt de apostel voor ons dat wij verlichte ogen des verstand zouden hebben. In vers 18, maar vers 17 moet ik eigenlijk hebben. Daar staat het apostel bidt, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid. Nou, vader is de gever en hij geeft aan de zoon per definitie. En wat geeft hij aan de zoon? Heerlijkheid, daar staat er. De vader der heerlijkheid is degene die heerlijkheid geeft aan de zoon. En heerlijkheid hield onder andere in priesterschap en dus koningschap enzovoorts. He, toch? Ja, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de vader der heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Of, zoals de andere vertaling heeft, openbaring in kennis van hem. Want dat is het. Dat is natuurlijk gewoon zijn kennis. Kennis van Christus namelijk. Waarom zouden wij kennis van Christus moeten hebben? Wel eenvoudig, omdat kennis van Christus tegelijkertijd is kennis van de gemeente. En dus is het kennis van onze eigen positie in Christus. Je kunt dus niet over de gemeente spreken, laat staan over de gelovigen, de individuele gelovigen van vandaag, zonder te spreken over Christus, want het is andersom. Als je spreekt over Christus, spreek je over de positie van de gemeente en over de positie van de individuele gelovigen van vandaag. Daar gaat het om. Omdat wij met hem verbonden zijn, één plant met hem geworden zijn. In de gelijkmaking zijn ze doods, in de gelijkmaking zijn er opstanding, en ik zeg er bij voorkeur achteraan, en in de gelijkmaking zijn er hemelvaart. En hier staat dus, opdat wij zouden komen tot kennis van hem. Vers 18, namelijk verlichte ogen. Verlichting is ook altijd heerlijkheid, hè? Het gaat over licht. Verlichte ogen uw verstands of uw harten. Dat blijkt toch altijd hetzelfde te zijn, dus dat maakt niet uit. Verlichte ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping. En als wij willen weten wat de hoop is, de verwachting is, van onze roeping, komen we daar nooit achter. Maar wij kunnen wel leren wat de hoop is van zijn roeping, en dat is onze roeping. Dat is waar het om gaat. Vandaar dat iemand die niet in de Heer geïnteresseerd is, als gelovige bedoel ik, nooit zal leren wie hij zelf is en nooit zich zijn bevoorrechte, verheerlijkte positie in Christus bewust zal zijn. Daar gaat het om. Iemand die, een christen die zichzelf onderzoekt, zal zichzelf dus nooit leren kennen. Toch? Maar Christus leren kennen levert ons ook kennis van onszelf op en, wat wij in Christus ontvangen hebben. Dat is wat hier staat. Verlicht de ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij der heerlijkheid, rijkdom der heerlijkheid, van zijn erfenis. Want dat is onze erfenis. Maar je kunt er alleen toe komen, je kunt het alleen leren kennen, je kunt er ook alleen deel aan krijgen overigens, via de kennis van Christus. Dus welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis, staat er ook achter in de heiligen, wat een beetje vage uitdrukking is. Maar het punt is gewoon, de heiligen zijn zijn erfenis. Dat is punt 1. En punt 2, de heerlijkheid van zijn erfenis, de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis is, dat het niet alleen zijn erfenis is, maar ook de erfenis van alle heiligen van onze bedeling. De Christus is dus heel wat groter dan de figuur van Jezus van Nazareth. Daar gaat het maar om. Nou, vervolgens, dat gij mocht weten welke de uitnemende, let op overtreffende trappen, of die vergrotende trappen, welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. De kracht die hij gewrocht heeft in Christus, vers 20, als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Maar het staat, er is een kracht aan ons, vers 19, er is een kracht aan ons die geloven. Nou, wat doet die kracht? Wel, die kracht heeft Christus uit de doden opgewekt. Hoezo dan is het een kracht aan ons die geloven? Eenvoudig, omdat wij met Christus, in dezelfde beweging als het ware, dat wij met Christus zijn opgewekt. En in andere zin, dat wij met Christus zullen worden aangesteld tot zoon. We moeten van Christus zeggen dat hij al aangesteld is tot zoon. Eerst het hoofd uiteraard, en daarna het lichaam. Maar niettemin de gedachte is dat die kracht, dat God die kracht gemanifesteerd heeft of gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Maar daarmee hebben wij er ook deel aan gekregen en heeft hij ons ook uit de dood opgewekt. Zullen wij dus ook zelfs lichamelijk opstaan en zullen wij ook zelfs lichamelijk ten hemel varen en die hemelse positie innemen aan de rechterhand Gods. En wat sta ik toch te vertellen? Want de volgende versen zeggen in de eerste plaats dat God hem heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand in de hemel. Dat is dus weer Psalm 110. Hè? En ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Dat zijn we ook al eens tegengekomen. Maar in hoofdstuk 2 staat dat God ons, toen wij dood waren, heeft mede opgewekt, vers 6 inmiddels. Hoewel het verhaal al in vers 1 begint hoor, van hoofdstuk 2. Maar God heeft ons, vers 6, mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus. Dus ook ver boven alle overheid en macht enzovoorts. En ook voor de toekomende eeuwen enzovoorts. Daar gaat het om. Het is één geheel en dat staat hier ook. Letterlijke taal, hè? En bovendien, even ter zaakjes, Efeze wordt geacht gemeentelijke waarheid naar voren te brengen, maar u ziet toch dat het netjes gefundeerd wordt op oud-testamentische schriftplaatsen, of niet? Hm? Ook op Psalm 110? Want wij hebben daar deel aan. En daarom staat er ook in vers, in hoofdstuk 1 nog, God heeft hem gezet aan zijn rechterhand, en dan vers 21, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. En het is uiteraard gebeurd doordat God tot hem zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, maar uit het verband blijkt dat wij daarmee diezelfde positie hebben ontvangen, dat bedoel ik maar te zeggen. En dan vers 22, heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, dat is weer Psalm 8, die we ook al geciteerd hebben. En heeft hem, God heeft die Christus, der gemeente, dat wil zeggen aan de gemeente gegeven, tot hoofd en daarmee tot begin, tot uiterste hoeksteen trouwens, tot hoofd boven alle dingen, dat wil zeggen hoofd boven alle leden van dat lichaam, en daar gaat het om. En wat van het hoofd gezegd wordt, geldt ook voor het lichaam uiteraard. En daarom zegt het volgende vers, dat die gemeente zijn lichaam is. Vers 23, de gemeente is het lichaam van Christus en daarmee is de gemeente de vervulling van Christus. Zo staat het er niet. Er staat de gemeente is de vervulling van degene die alles in allen vervult. Maar degene die alles in allen vervult is uiteraard Christus, dus dat zou je even één keer moeten invullen. Dan lees je eerst dus, de gemeente is de vervulling van Christus. Maar de uitdrukking, degene die alles in allen vervult, betekent uiteraard dat Christus de vervulling is van de gemeente. Hebben jullie? Hoe je zo'n zin in elkaar kunt draaien, daar snap ik niet van. Dat is razend knap, maar hij staat er. Hè? Het lezen is moeilijk genoeg, maar dat is wat er staat in één zin. Dat namelijk de gemeente de vervulling is van Christus en dat Christus de vervulling is van de gemeente. Met andere woorden, al wat over Christus gezegd wordt, wordt van de gemeente gezegd. En al wat van de gemeente gezegd wordt, wordt over Christus gezegd. En Christus moet u dan wel in de goede betekenis van het woord nemen. Onder Christus verstaan wij uiteraard niet degene die leed en stierf. Maar daar verstaan wij onder degene die uit de dood werd opgewekt en gezet werd aan Gods rechterhand. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Om alle misverstanden dan maar even te vermijden. Hè? Maar wat van Christus gezegd wordt, wordt gezegd over de gemeente. En wat over de gemeente gezegd wordt, wordt gezegd over Christus. Want het punt is dat wij geen zelfstandige positie innemen als gemeente. Dat is slechte nieuws. Maar het goede nieuws is dat wij vereenzelvigd worden, een plant geworden zijn met degene tot wie God zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En de tragiek is in de eerste plaats dat men de uitdrukking zo dikwijls niet begrijpt en niet ziet hoe die uitdrukking van toepassing is op de opstanding van Christus. En daarna is natuurlijk de tragiek dat men dan meteen hele gemeentelijke waarheid mist, want het punt is dat de uitspraak gedaan wordt ook over de gemeente als verbonden met Christus nu, maar ook over de gemeente die straks inderdaad officieel door God tot zoon 1, de gemeente, de zoon 1, hè, de gemeente die straks door God tot zoon zal worden aangesteld ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Want de opname van de gemeente kun je dan dus beschouwen als de vervulling van de, laten we maar zeggen, dan voor het gemak de hemelvaart van Christus. En andersom. De hemelvaart van Christus is een vooruitgrijpen op de opname van de gemeente. Dat kan niet missen, want de Heer hoort net zo goed tot de gemeente als u en ik. Alleen hij is het hoofd en wij zijn leden. En als de Heer nu al in de hemel is, zelfs lichamelijk, is hij al weggerukt, inderdaad. En ons zal dat nog overkomen binnen afzienbare tijd, maar het is één en dezelfde waarheid. En dat is de reden waarom wij bij voorkeur en zoveel mogelijk spreken over Christus. Zullen we danken? Wij danken u trouwe hemelse Vader, dat we u als Vader mogen kennen. Omdat we weten dat u ook ons gepredestineerd hebt tot aanstelling als zonen. En we danken u boven alles, Vader, dat die verkiezing niet vast ligt in onszelf, maar dat die verkiezing vast ligt in onze heiland. En dat we mogen beseffen dat onze voorloper is ingegaan en door u uitermate verhoogd is en gezeten is aan uw rechterhand. We danken u daarom, Vader, dat daarmee onze zaligheid en ons behoud vast ligt. Dat de eersteling van de gemeente, het hoofd van de gemeente, reeds deze bijzondere bevoorrechte positie, deze positie van eer en heerlijkheid heeft ingenomen. We danken u daarom dat wij mogen uitzien naar de verschijning van onze grote God en zaligmaker straks in de toekomst. Dat we mogen uitzien naar de dagen waarin ook deze dingen aan ons vertoond en gemanifesteerd zullen worden. Wanneer ook wij die stem mogen horen die zegt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Wij danken u, Vader, voor de grote rijkdom van uw woord. Wij danken u voor de grote rijkdom die er is in Christus. Een rijkdom die wij nauwelijks kunnen bevatten en die wij slechts met menselijke woorden en met moeite onder woorden kunnen brengen. Maar we danken u, Vader, dat we ons daarmee mogen bezighouden. Uw woord mogen onderzoeken en de rijkdom daarin mogen vinden. Een rijkdom die ons inderdaad spreekt over de rijkdom van genade die over ons gekomen is, maar spreekt ook over de rijkdom aan heerlijkheid die wij ontvangen in Christus Jezus, in wie wij gezegend zijn. Uit de rijkdom van uw genade, met elke geestelijke zegening. Wij danken u voor het voorrecht, Vader, uw kinderen te mogen zijn. Te mogen uitzien naar die geweldige tijd waarin dat nu nog verborgen koninkrijk geopenbaard zal worden. Wanneer inderdaad de heidenen zullen onderworpen worden aan de rechtmatige koning, de ene waarachtige heerser die wij kennen in onze dagen. Als onze heiland, als onze zaligmaker, als de oorzaak van onze eeuwige zaligheid. Als onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wij danken u, Vader, dat u ons die hoge priester gegeven hebt. Degene die ons volkomen zalig maakt. Die altijd leeft om ons te vertegenwoordigen bij u. En die door u daartoe is aangesteld. Wij danken u, Vader, dat we in die rijkdom mogen leven. We mogen staan in de rijkdom van uw genade. Mogen staan in de vrijheid. En aan de andere kant mogen weten dat we in die vrijheid juist verbonden zijn met u, de levende God. En boven alles verbonden zijn met de levende Christus. Die eenmaal zijn leven voor ons gaf. Maar die nu ons hoofd is geworden en onze vervulling is. Wij danken u daarom ook, Vader, dat we vandaag bij elkaar mochten zijn. Uw woord mochten openen. Ook aan deze plaats. We willen u vragen, wilt u ook dit woord, uw woord, aan onze harten zegenen. Wilt u ons bewaren ook in de dagen die voor ons liggen. Wilt u ons oog op u richten. Dat onze ongelovigheid te hulp komen, omdat we slechts zouden zien op die ene, op onze overste leidsman, die u voorgesteld hebt als oorzaak voor eeuwige zaligheid. Wilt u daartoe ons bewaren? Bewaren van de duisternis van deze wereld, om Christus wil en uit genade. Amen.